Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Het gaat vanmiddag over zondag 6 uit de Heidelberger Catechismus, waar de vraag gesteld wordt waarom de middelaar nu waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens moet zijn. En daarom zingen we met Psalm 40, het vierde vers: brandoffers nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. En na de belijdenis van het geloof, het vijfde vers: uw heilleer wordt door mij alom verbreid. 40, nu vers 4, straks vers 5. Vanmiddag samen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken en ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zich bij het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 53, waarvan we lezen vers 1 tot en met 12. Jesaja 53 dus in zijn geheel. Jesaja 53, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard, openbaar geworden? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Begeerden ons en ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijk in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank, ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En hij voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. De schriftlezer zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heer, wat een machtig wonder van uw ontfermende liefde. Dat wij mogen leven in deze nieuwtestamentische bedeling. Wat een wonder. We hoeven geen uren of dagen onderweg te zijn om in de tempel te komen en iets te zien van de verzoening. Wat maar één keer of twee keer per jaar mogelijk was voor een gezin. We mochten lopen op de fiets, stappen in de auto en we waren er zo. Maar wat een wonder, Heere, bovenal in deze nieuwtestamentische bedeling. Dat die bediening van de verzoening van zondag tot zondag in uw huis tot tweemaal mag zijn, maar... Wat een wonder, dat als we dit lezen, dat wij het Nieuwe Testament mogen kennen, de evangeliën, en dan zien mogen hoe heerlijk, hoe scherp het beeld is dat Jesaja getekend heeft van verre. In de synagoge hebben ze zich afgevraagd, wat betekent dit? En überhaupt, ook de kamerling, die vroeg het, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En beginnende van die schrift verkondigde Filippus hem Jezus. O lieve Heere, wat een wonder dat we zo scherp beeld mogen hebben van het werk van Jezus Christus. De middelaar die gesteld is tot een verzoening van onze zonden. En wat is dan erg, als we leven in de nieuwtestamentische bedeling en deze Christus zo heerlijk op ons afkomt en de wonden in de handen laat zien, de tekenen, dat de een niet weet waarom hij een verlosser nodig heeft. En een ander zich afvraagt, ja, maar is die er wel voor mij? Wat is dat verschrikkelijk? Lieve Heere, wij bidden u om de genade. O Heer Jezus, heb zelf dan de leiding van deze dienst gezalfd met uw Heilige Geest. En treed op ons af dat het voor ons allen een confrontatie mag zijn. En dat we beseffen als we straks de kerk uitgaan, we hebben allemaal een zaligmaker. En als we in de buitenste duisternis eens de ogen openslaan, dan is het omdat we die zaligmaker niet hebben aangenomen uit de handen van de Vader. Omdat we niet wel in de kerk zaten, hem gekust hebben, lieve Jezus, mijn Heere en mijn God. Kom met de kracht van uw woord en verbrijzel harten waar geen plek voor u is. Raak ook de jongeren, want we kunnen allerlei vragen hebben over u, heren, terwijl dit de kardinale vraag is, en dat we daaraan voorbij gaan. Geef dat de jongeren, of ze nou 13 zijn, of dat ze 6 zijn, of dat ze 18 zijn, maar ook de 40ers en de 30ers en de 60ers en de 80ers, dat wij allen beseffen, ik moet gered worden. En dan met verwondering mogen horen de naam van de redder. Yeshua. Je zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk redden van hun zonde. Geef een heerlijke dienst op en onder de kansel. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Dat de engelen in de hemel stof hebben. Omdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En als het weggezonken is, Heere, dat het verlevendigd en vernieuwd wordt. Om de koning in zijn heerlijkheid als lam Gods te aanbidden. te omhelzen en te kussen. Opdat wij met hart en ziel het mogen zingen, zulk een is de naam van mijn liefste. Jezus, geen naam is er zoeter voor mijn hart dan die naam. Bedankt u ook dat we hier mogen samen zijn met onze zorgen. Gedenk de weduwen en de weduwnaren die een kind aan u moesten teruggeven. De verlatenen, degenen die eenzaam zijn, die het moeilijk hebben binnen het huwelijk, buiten het huwelijk. Jongeren die met zichzelf in de knel zitten, niets is verborgen. Geef, Heere, dat we moed en kracht mogen krijgen, richting mogen ontvangen, om voor te gaan van kracht tot kracht. En als er dank en verwondering in onze harten leeft, wat zal ik met Gods gunsten overladen, omdat, Heere, u ons gered hebt, het leven geschonken en verlengd. Laat uw lof ten hemel reizen. Zo danken we u met de familie kort leven, met de oma's en opa's, Heere, voor het wonder dat de kleine Johannes weer naar huis mocht. Dat alles mocht worden weggenomen, zodat zo wat verder chirurg kon beoordelen. En dat op kweek werd aangetoond, niet kwaadaardig. O Heere, dat zijn naam in de familie elke keer in verwondering mag klinken. De Heere is genadig. En Heer, als u zo genadig bent om het hartje te laten tikken en de hersens te laten werken, zou u de genade niet kwijt willen om de harten te verenigen met Christus, wat u toch uw liefste werk is. Wilt u zo in dat gezin doortrekken, opdat later ook mag blijken dat David en Maarten, de broertjes, er geen last van hebben, want het was best traumatisch. Maar dat het voor alle tot zegen is geweest in eeuwigheid. We bidden u voor meneer en mevrouw de Boer en de familie. Waar een broer van bijna 75 zo plotseling overleed. Doodgevonden werd in de gang, aangrijpend. Ach Heere, wat is het ook aangrijpend bij het ouder worden. Dat gezin dat vroeger zich uitbreidde, nu wordt afgebroken. Maar als het maar is dat we van elkaar mogen weten. En dat bid u ook voor familie de Boer, dat we dat mogen weten. Dat wij Christus kennen. Dan mag de familie worden afgebroken op aarde, maar dan weten we dat die uitgebreid wordt in de hemel. En dan mogen we ook zeggen tot ziens in Jeruzalem. Heere, wil zo alles geven wat nodig is. En als er zorgen zijn, Heere, ach psychisch, niets is verborgen. En dat kan ook in jonge levens. Geef dat we vanmiddag uw stem mogen horen. Dan worden we niet ineens sterk. Maar dan weten we wel, als ik zwak ben, ben ik machtig. Gedenk de wereld in alle nood. Met oorlog, met de kerk in de verdrukking, maar ook met de economie. We bidden u voor hen die niet uit winstbejag het grote heil op de beurs gezocht hebben, maar met hun spaargeld in moeilijkheden gekomen zijn. Wat kan het moeilijk zijn als het gereserveerd werd als pensioen of anderszins. Heere, wat is dat toch weer anders als we u mogen kennen. Dan mag de verwondering groot zijn, want niks hier op aarde blijkt vast te zijn. Zelfs gerenommeerde banken, waarvan de namen zo sterk klonken wat Fortis betekent, ze kunnen zo onderuit. Wat is de wonder. Als Paulus schrijft van dat hemels deposito. Dat voor ons is weggelegd. Dank u dat dat niet kelderen kan. Dat dat niet failliet kan gaan. Maar dat uw erfenis eeuwig zeker is. Dat we daar dan allen in mogen delen. Om ook de ongestadigheden van het leven zo te verwerken. Zie ons aan, in de Zoon uw verliefde, gedenk, de oppas, de koster, de organist, mag alles verlopen tot uw eer, om Jezus wil. Amen. De dienstoffrande in liefde aanbevolen, van harte aanbevolen. We zijn dankbaar dat u als gemeente zo liefdevol De dienst der offerande gedenkt, maar er is elke keer weer wat. Ook met de dingen die nog moeten komen. En daarom van harte aanbevolen. En we gaan zingen op Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. Uit diepte van ellenden, zo gij in terecht wilt treden. En ik blijf den Heer verwachten. 130, 1, 2 en 3. lezen we zondag 6 uit de Heidelberger Catechismus. Zondag 6, waar 4 vragen aan de orde komen over de middelaar. Als eerste, waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En geantwoord wordt omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste, dat de menselijke natuur die gezondigd had, voor de zonde betaalde. En dat een mens, die zelf zondaar is, niet voor anderen kan betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen, de aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen. En door de offers en andere ceremonieën van de wet heeft laten voorafbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Het gaat dus in zondag 6 om de enige middelaar die ons redden kan. En deze middelaar moet ten eerste, om het offer te brengen, waarachtig mens zijn. In de tweede plaats om Gods toorn te kunnen dragen, waarachtig God zijn. In de derde plaats om er te komen, door God zelf gegeven worden. En ten vierde om hem te kennen, in het woord gezocht worden. De enige middelaar die ons redden kan, moet ten eerste om het offer te brengen, waarachtig mens zijn. In de tweede plaats om Gods toorn te dragen, waarachtig God zijn. En ten derde om er te komen, door God zelf gegeven worden. En ten vierde om hem te kennen, in het woord gezocht worden. Gemeente jongens en meisjes, vraag 16 en 17 beginnen allebei met waarom. En dan weten we allemaal, dat woord kun je op twee manieren gebruiken. Dus gewoon thuis in het gezin, dat is op club, op catechisatie. Het kan met dat ondertoontje van verzet, waarom moeten we nou? Het kan gevraagd worden, papa, waarom? En vul dan maar in. Omdat we iets niet begrijpen. En graag hebben dat het wordt uitgelegd. En zo wordt het gebruikt in zondag 6. Waarom? En let erop, want hoe moet het verband. Ja, je kunt niet de catechismus in één keer behandelen. Ja, het zou wel schitterend zijn als je die doorgaande lijn zou zien. Maar in zondag 6 wordt eigenlijk vraag en antwoord 15 van de vorige keer uitgewerkt. Want hoe zijn we de vorige keer geëindigd? Nou, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker dan alle schepselen is, dat is tegelijk waarachtig God is. Dat antwoord wordt nu in zijn verschillende aspecten verder uitgediept. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Een hele zondag over dat kleine antwoord van vraag 15. Waarom doen de vaderen dat? Omdat ze weten, hier ligt nou de kern van het evangelie. En dit is wat we allen tot in onze nieren moeten proeven en beseffen. Want ze weten dat de duivel steeds weer die kern van het evangelie wil verduisteren en wil vermengen met andere elementen. En dan kent hij twee methoden. De ene is, jonge vrienden, dat hij ons helemaal van het evangelie probeert weg te houden. Bijvoorbeeld door ons druk te laten zijn met allerlei vragen over God. Zo druk. En ik loop er al jaren mee. Hoe kan God nou, als die wist dat de mens vallen zou... En dan een hele logische theorie die we ondertussen hebben uitgedacht en waar we op knagen, maar met minder scherpe tanden dan een konijn aan zijn hok, want we komen er nooit doorheen. Zo druk mee. Bestaat God wel? Dat we hier aan de kern niet toekomen. En dat we de vragen die God aan ons stelt vanaf het begin, Adam, waar zit je? Jan, waar ben je? Geef mij je hart. Marieke, nader tot mij. Dat we aan die vragen niet toekomen en ze niet eens horen. Of dat we met onze eigen godsdienst bezig zijn die lekker voelt. Heerlijk in deze tijd, moet goed voelen. Jezus, mijn vriend, en ja, als ik moeilijkheden heb, nou dan bid je, nou dan kun je weer opgelucht zijn, want dan helpt hij je. We blijven maar aan de rand bezig. En we komen aan de kern niet toe. En de andere vraag is, de andere methode van de duivel is om ons een verkeerde visie te geven op de verzoening. Of achter die zaak van de verzoening een vraagteken te zetten. En daarom kunnen we er niet goed genoeg van doordrongen zijn. Dat we Christus niet nodig hebben als onze beste vriend. En dat het niet is, jongens, je moet geloven. Want als je in de narigheid zit, heb je een God. Nee, de situatie met ons allen is veel ernstiger. We liggen onder het oordeel. En als we niet gered worden, gaan we voor eeuwig verloren. We moeten met God verzoend worden. En er zijn al die vragen van ons maar prulletjes bij. Prularia. En daarom wil die duivel dat we daar maar mee bezig zijn. Kan ook nog anders. En dan zijn we mensen die de kerk rondkijken. We weten dat de mens bekeerd moet worden. En we weten dat er verzoening moet zijn. Maar we proberen het op onze eigen manier. Door hier tegen te zijn en juist daarvoor te zijn en net iets principiëler dan een ander te zijn, zoals de fariseeën. Of op onze eigen menselijke manier, zoals de Rooms-Katholieke Kerk met Maria en de heiligen in te roepen en onze eigen offers te brengen. En het kan nog weer anders. Door gewoon die noodzaak van de verzoening te ontkennen. En dat zie je in de theologie, in de geschiedenis van de theologie telkens weer opduiken. Rond dat punt van de verzoening zijn er elke keer weer nieuwe geesten die weer een nieuwe theorie hebben. En die zeggen, dat is de onzin dat God bloed wil zien. Hij is toch geen kannibaal. Professor Smits in de 50e jaren, die is toen nog geschorst. Die zegt, een middelaar voor mij die sterft. Ik dop mijn eigen boontjes wel. Geef mijn portie maar aan Vicky. Denkt u aan de heier in de gereformeerde kerk. Dat het onzin is, dat het een uitvinding is van de middeleeuwen. Het is zoals die duivel bezig. Of wegtrekken door ontkennen, of die verzoening laten vermengen met onze eigen godsdienstigheid. Een mens moet dit en een mens moet zo. Of dat je lekker bezig bent en je denkt helemaal niet aan die verzoening. Het kruis is iets dat laat zien, als je nou maar komt, God wil zo graag vergeven, hij heeft het je al vergeven. Maar weg van die ernst, van het oordeel. Maar het gevaar zit dus niet alleen bij anderen. Het gevaar is er ook anders, dat we bij wijze van spreken, dat we die catechismes uit het hoofd kennen, dat we weten, dat we het kunnen uitleggen op bijbelkring. Maar dat wij het met ons hart niet nodig hebben. In de kerk ook onder de preek, niet voor onszelf luisteren, maar geregeld de nek uitsteken en eens rondkijken. En eens zien, nou die ziet er zus uit en die heeft dat aan, terwijl we zelf op weg zijn naar de eeuwigheid. Dan kunnen we het goed zeggen. Maar het gaat er niet om dat we de dingen goed kunnen zeggen, maar dat we het goed kennen. Dat we eruit leven. En dat we ervan doordrongen zijn. En als dat niet het geval is, dan kan het ook nog op een andere manier, jonge vrienden, een scheiding zijn tussen leren en leven. Men zegt wel eens, mijn klomp breekt. Nou, ik heb wat dat betreft heel wat klompen versleten die gebroken zijn. Dat je geheide kerkgangers ineens hoort zeggen, ja, mijn buurvrouw is gestorven. Ja, ze ging niet naar de kerk, maar het was zo'n lief mens. Ik kan me niet voorstellen dat die vrouw verloren is. En een ander die zegt, al die kinderen binnen de islam die sterven, ik kan me niet voorstellen dat die allemaal verloren gaan. Weet u dat we een hele grote fout maken? Dan maken we de fout dat wij de middelaar verbinden met het christendom. Maar Jezus is niet de middelaar voor het christendom. Hij is de zaligmaker van de wereld. En voor heel de wereld geldt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Of nou een kind is of een opa, een lieve buurvrouw of een chagrijnige oude nurks. Niemand wordt gered dan door het bloed van Jezus Christus alleen. En dat geldt ons persoonlijk over hoofd. En hart voor hart. Hoe enthousiast we voor de kerk ook zijn. Hoe degelijk we ook zijn. Of hoe hupsakee gelovig we ook zijn. Het maakt niet uit. Zonder deze middelaar zijn we verloren. Omdat we behoren tot die wereld. En dat geldt voor aardige mensen. Het geldt voor onaardige mensen. Het geldt als je 18 bent en het geldt als je 88 bent. Zonder middelaar ben je verloren. En dus je kunt nu weten, als ik nu de vraag stel, is die middelaar de uwe? Bent u van die middelaar? En dan niet zeggen het is moeilijk, dat is ja of nee. En als we nee moeten zeggen, dan moet u even uw naam invullen. Jan is verloren. Om te roepen, is er dan nog een weg van behoud? 78, je moet invullen, ik ben verloren. Hoe lang hebt u nog? En als je 28 bent, dan weet je ook niet of je volgende week nog bent. Ik ben verloren. Kijk, daar gaat het om in zondag 6. En daarom moeten we ervan doordrongen zijn dat alleen Christus onze middelaar kan zijn. Omdat Christus alleen voldoet aan de voorwaarden van God. En wie zich dan ook als middelaar opwerpt, of nou Boeddha is of Mohammed. Wie aan de voorwaarden die God stelt aan een middelaar niet kan voldoen, die kan de vuilnishoop op. Daarom de enige middelaar die ons redden kan, moet ten eerste om het offer te brengen waarachtig mens zijn. Dus de eerste vraag is, waarom? Moet nou die middelaar een waarachtig en een rechtvaardig mens zijn? Let op, er zijn dus twee dingen. Hè? Waarachtig moet een echt mens zijn. Niet de schijnmens. Wat de doceten bijvoorbeeld leren, die zeggen nou het lichaam is zondig, het kan nooit zijn dat de Zoon van God in een echt lichaam gekomen is, het was een schijnlichaam. Nou, dan is het een schijnverlossing. Hij moet echt mens zijn en rechtvaardig mens zijn. Waarom? Nou, lees maar mee, kort en krachtig in zondag, of in antwoord 16, kort en krachtig. Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste betekent dat de menselijke natuur die gezondigd had voor alle zonden betaalde. Het is eigenlijk zo helder als ik weet niet wat. Als de VVD de koningin beledigt, kan de PvdA geen excuus aanbieden. Als de mens zondigt, dan kunnen dieren, dan kunnen engelen geen verzoening brengen. De middelaar die namens ons tot God gaat om God te verzoenen, moet dus echt mens zijn. Hij moet in de tweede plaats rechtvaardig mens zijn. Waarom? Nou, het tweede deel van antwoord 16 zegt dat de mens zelf zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Ja, dat is helder. Dat is helder. De eiszevers kunnen geen borg staan voor een andere bank die momenteel aan het wankelen is. Een mens die zelf failliet is, kan geen borg staan voor zijn zoon als die een huis wil kopen. En let erop, er staat niet dat wij dat vinden in de orthodoxe richting. Wat mensen vinden is niet belangrijk hoor. Maar het antwoord begint dan ook met de woorden dat de rechtvaardigheid van God dit eist. De rechtvaardigheid van God. Die eis stelt God. En hij is de enige die in het geding met ons mensen eisen kan stellen. En hij stelt rechtvaardige eisen. En zo kunnen we het ook in de Bijbel lezen. Ik denk aan teksten, jongens, let er eens op. Want ja goed, het is de Bijbel niet, kan iemand tegen je zeggen. Nou, dan moet je eerst maar eens aantonen dat het niet meer uit de Bijbel is. Maar kijk eens op die teksten die eronder staan onder dat antwoord. Nou, lees die teksten thuis maar eens na. Ezechiël 18 vers 4 staat er. Daar staat de ziel die zondigt zal sterven. En in Ezechiël 18 vers 20 wordt dat herhaald. De ziel die zondigt zal sterven, de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader. Al is het nog zo erg geweest met je vader, dan hoef je niet bang te zijn als ik er maar niet voor gestraft word. God zegt zelf in de Bijbel, de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van de zoon. Je kunt wel je schamen. Je kunt er wel vreselijk onder lijden als je zoon een verkeerde weg gaat. Maar de Heere zal jou niet straffen voor je zoon. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hem zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hem zijn. Ook Paulus denkt uit dat gegeven. Denk maar aan 1 Korinthe 15 vers 21 waar we lezen. Want omdat de dood door een mens is, zo is ook de opstanding door een mens. Nou, ik denk dat daarmee dus de vraag duidelijk beantwoord is, jongens. Waarom moet Jezus waarachtig mens zijn? Waarom moet hij rechtvaardig mens zijn? Dan gaan we naar die tweede gedachte. De enige middelaar moet om Gods toorn te dragen waarachtig God zijn. Zo wordt in vraag 5:17 aan de orde gesteld, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Nou, laten we eerst maar eens het antwoord lezen. Opdat hij uit de kracht van zijn godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. en ons de gerechtigheid in het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Hij moet waarachtig God zijn. Dat is voor moslims een idiote gedachte dat God een zoon zou hebben. En ergens kan ik ze wel begrijpen. Het lijkt een sprookje. Een sprookje dat je ook vindt in de Griekse mythologie. Dan zijn er ondeugende goden die hebben wat met een knappe vrouw op aarde. En dan wordt er uit die relatie in de mythologie een godmens geboren. Alleen let op, want als menselijke logica, dan is het ook een mengseltje. Dan krijg je, misschien heb je het wel eens gezien op school in een van je boeken, dan krijg je bijvoorbeeld een mens, ja wel met sterke armen en een hoofd, maar dan heeft hij een paardenlijf als onderkant. Half god, half mens. Een tussenwezen. Dat is menselijke logica. Maar die eis, die noodzaak dat die middelaar waarachtig God moet zijn, is geen gedachtespinsel. Dat is gewoon een voorwaarde. Waarom? Zelfs Adam had voor de zondeval nooit de last van de toorn van God is. De toorn van God, hoe groot is die? Die is zo groot als God groot is. Die toorn van God is oneindig. En daarom zal eeuwige toorn ook eeuwig zijn. Dat is wat hoor. Jonge vriend, ik heb al eens gezegd. Als je een miljoen jaar in de hel bent, ben je dus geen seconde dichter bij het einde. Geen miljard jaar, een seconde dichter bij het einde. Omdat die toorn de toorn van God is. Nou, Adam had dat nooit kunnen dragen. Adam had onder die toorn alleen kunnen bezwijken. Dat zien we ook als de toorn van God soms rechtstreeks geuit wordt. Ik denk bijvoorbeeld bij de zonen van Aaron. Toen de tabernakel er net was en God had het zo schitterend gegeven. Hier buiten stond het zondofferaltaar. En hoe is dat vuur erop gekomen? God gaf rechtstreeks vuur uit de hemel. En dan moesten ze altijd brandende houden. Dan was die offerdienst, dat was geen mensenwerk van ons met een aanstekentje erbij. Maar het was aangestoken uit de hemel. De verzoening was Gods initiatief. En dan was er ook een altaar als je die tabernakel binnenging in de eerste afdeling in het heilige. En dan moest de priester kolen nemen. Ja, maar hoe kreeg hij die aan? Dan moest hij een brandende kool van het altaar nemen en erop leggen. Dan ging dat ook branden. En dan moest hij er reukwerk op doen, op die brandende kolen. En daar ging hij mee naar binnen in het heilige. Dus door de verzoening heen, dat was de gedachte, mag Israël in de verzoening van Christus de gebeden opzenden. En de Heer zegt, je zult geen vreemd vuur gebruiken. En jonge vrienden, er is niks nieuws onder de zoon. Weet je wat die zonen van Aaron zeiden? Ja, ben je nou gek joh. Te veel te veel werk, elke keer eerst met die kooltjes daar en dan weer laten. Ze namen ander vuur mee dat ze kant en klaar hadden. Maar wat gebeurde er? Toen ze daarmee naderden, kwam er ineens een vuurstraal van de hemel dat hen helemaal verteerde. Heel aangrijpend. Moet je voorstellen dat je aan Aaron bent en twee zonen. En de Heer zegt, denk erom aan Aaron, geen rouw. Jij gaat gewoon verder met je werk. Waarom? Dan moeten we als ouders laten zien dat we aan de kant van God staan. En dat die dienst, dat het rechtvaardig is van de Heer, als je zonen dat doen, dat de Heer het toorn. Maar die toorn was zo groot dat die twee in één keer weg waren. Nou denk ook aan Sodom en Gomorra. Dat is de toorn van God. En dat wordt in de Bijbel ook geschreven. Ik bedenk bijvoorbeeld aan Deuteronomium 4, vers 24. Want de Heer uw God is een verterend vuur. En ijverig God. En Nahum zegt, wie zal bestaan voor zijn gramschap? En wie zal bestaan voor de hitte van zijn toorn? Zijn hittigheid, zegt Nahum, is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. Geen sterveling kan de toorn van God overleven. Als de Heer Jezus alleen mens was geweest, dan was hij een rechtvaardig mens zonder zonde. Dan had hij bij het loskomen van de toorn van God, was hij bezweken. Zijn hart had het begeven, hij was weg geweest. En dat is vaak het erge, want wij denken, nou ja, hij was mens. Uiteindelijk, ja, het is wel pijnlijk voor hem geweest, maar hij wist dat het goed af zou lopen. Menselijk was het voor Jezus een verzwaring. Als ik die weg had moeten gaan, wat natuurlijk nooit kan omdat ik zondig mens ben, maar als ik die weg had moeten gaan, dan zou ik na een seconde in coma geweest zijn en niks meer gemerkt hebben. Maar die goddelijke natuur heeft de menselijke natuur van Christus wakker gehouden, opdat hij tot de laatste druppel de beker zou drinken. Daarom moest hij God zijn. Het was geen verlichting, maar het was verzwaring. En dan nog iets. Dat is niet alleen. Het is ook het andere. Het was ook opdat het offer van Christus een oneindige waarde zou krijgen. Als hij alleen mens was, dan zou hij als zondeloos mens alleen kunnen sterven voor één ander mens. Het wonder is, die tweede Adam neemt de plaats in van de eerste Adam. En door zijn, mag ik het zo zeggen, door zijn menselijke natuur te offeren op het altaar van zijn goddelijke natuur, krijgt zijn offer oneindige waarde. Dat offer, Calvijn zegt het ook, is wel genoeg de waarde van dat offer om 5 werelden, met net zo lange wereldgeschiedenis en net zoveel burgers als onze aarde, om 5 werelden te redden. Daarom zo erg. Ook tot oneer van Christus, als er zo kleintjes gesproken wordt van zijn offer. De waarde van dat bloed van Christus is zo groot als God groot is. En daarom mag er ook verkondigd worden dat er ruimte is voor de grootste der zondaren. En dat er wel 5 werelden gered kunnen worden. Daar heeft u het geheim. Daarom moest die middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn en waarachtig God. In de derde plaats, die enige middelaar die ons redden kan, moet om er te komen door God zelf gegeven worden. We hebben het nu gehoord, welke eisen God stelt. De eis van waarachtig rechtvaardig mens is een onontkoombare eis die het recht stelt. Maar waarachtig God zijn, dat is een eis die gesteld wordt uit de noodzaak, omdat een anders de middelaar bezwijken zou en het offer maar voor één zou gelden. Nou, zou u een oplossing weten? Zouden we ooit onder de mensen één mens kunnen vinden die wij zouden kunnen voorstellen bij God als middelaar? Al ons zoeken zou vastlopen alleen al bij dat hij waarachtig rechtvaardig mens moet zijn. Wie zal een reine geven uit een onreine? En misschien hebben wij wel mensen dat we denken, nou, volgens mij doet die man nooit zonde, zo'n aardige man. Maar als Gods ogen zijn hart doorzien, zou God het af moeten keuren. Eigenlijk is het een vacature die nooit vervuld kan worden. En zo klinkt ook vraag 18, maar wie is deze middelaar? die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is. Mensen, het zou eeuwig rechtvaardig zijn als op die vraag nooit een antwoord te geven was. Maar er is een antwoord. Wie is die middelaar? Er is een antwoord. Alleen let op, dat is niet door de theologen bedacht, niet door de fariseeën, niet door de sadduceeën, niet door Paulus en Jacobus, niet door de Dordtse synode. Het is een antwoord dat bedacht is in de hemel. En dat geopenbaard wordt in het woord. Lees maar mee in antwoord 18. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing geschonken is. Dat antwoord dat klinkt uit de mond van de christen van zondag 1. Dat moet je altijd maar weer in de vasthouden, zondag 1. Als een machtig loflied. Want let erop dat in het antwoord alle drie de namen, zoals we met heiligavondmaal de laatste keer overdacht hebben, alle drie de namen Heere Jezus Christus stuk voor stuk klinken en gespeld worden. Als een machtige lofzang. Christus is waarachtig en rechtvaardig mens. Christus is niet wat de fariseeën schimpen, de zoon van Jozef. Want dan kon hij niet waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Dan zou hij, als hij van Jozef was, door de wil van de man, net als onze kinderen, het beeld van God kwijt zijn. Maar is het niet door de wil van de man, niet door Jozef. Hij is wel waarachtig en rechtvaardig mens. En Maria vroeg het zo heerlijk lief onnozel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken. En toen zei de heilige, toen zei de engel, de kracht van de Heilige Geest zal u overschaduwen. En dat is een Bijbels beeld. Dat is het beeld van Boas met Rut. Breid uw vleugels uit over uw dienstmacht. Overschaduwen, dat is dat beeld van de gemeenschap tussen man en vrouw. De kracht van de Heilige Geest zal u overschaduwen. En daarom dat heilige dat uit u geboren wordt, zal de Zoon van God genaamd worden. En dat is die. Hoe dat gegaan is, nou geen gynaecoloog kan het uitleggen. Maar ik geloof heilig dat de Heilige Geest door de kracht, door zijn kracht een eitje. Want het is niet zomaar, de schoot van Maria is niet zomaar een logeerplaats. Hij is uit Maria, hij is uit het zaad van David. De Heilige Geest heeft in de schoot van Maria door zijn kracht een eitje gebracht tot die celdeling. Om te verenigen met de goddelijke natuur. Waarachtig en rechtvaardig mens, waarachtig God. Kijk, die Jehovah getuigen leren bijvoorbeeld ook, en dan moet je goed, want als je aan de deur hebt, eigenlijk zouden we voor Jehovah getuigen thuis een stapeltje boeken moeten hebben, op het toiletkastje, waar de borstel en zo in liggen. Dat als die Jehovah getuigen zou, nou, ik heb geen tijd om te praten. Denk ook niet dat zin heeft, hier neemt u dit boekje mee. Het heeft geen zin om te praten, want ze zijn nog zo gewiekst en zo glad, dus ik weet niet wat. Ik heb een keer de hele rit doorlopen, en als je met iemand aan het eind bent, dan sturen ze een andere, een hogere, die weer wat meer weet, tot je op een gegeven moment de hoogste hebt. Ja, kom nog een keer terug. Met de Griekse Bijbel om me heen en de Hebreeuwse Bijbel. Maar zo glad worden de dingen die overgetuigen. Als u dat zou zeggen, ja, maar jullie geloven niet dat Jezus Gods Zoon is. Dan zeggen ze, oh, wie heeft je dat wijs gemaakt? Ja, de dominee zei dat in de kerk. Ja, de kerken, oh, die zetten de mensen tegen ons op. En ze zeggen allemaal dingen die niet waar zijn. Wij geloven dat Jezus Gods Zoon is. Ja, dank je wel. Dat hij, omdat hij zo netjes geleefd heeft, de titel Gods Zoon gekregen heeft. Maar de jubel van de kerk mag zijn. Hij is de enige geboren zoon des vaders die vlees en bloed is geworden. En dan klinkt Jesaja 9 vers 5 mee. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk raad. Sterke God, eeuwige Vader. Vredevorst. Want Christus, jonge vrienden. En vraag niet aan mij. Kijk, weet je goed moet beseffen. Jonge vrienden. Ik leer je in de kerk, tenminste als ik de Bijbel uitleg en de Bijbel leer, ik leer je nooit onzin die tegen je verstand zijn. Maar ik leer wel dingen die je pet te boven gaan, dat is wat anders. En ook de mijne. Hij bleef die hij al eeuwig was. God uit God, waarachtig licht uit waarachtig licht. En hij werd wat hij niet was, waarachtig en rechtvaardig mens. En daarom benadrukte ik dat ook. Misschien vindt iemand dat vreemd. Ik heb nog nooit zo ver doorgedacht. Van dat eitje in de schoot van Maria. Hij is waarachtig mens. Want de docenten leerden. Hij had geen echt lichaam. Dat kan niet. Dat lichamelijke, dat zou zo'n vernedering zijn. Maar het was geen vernedering dat Jezus mens werd. Dat was geen vernedering. Want God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Wat een vernedering voor Jezus was, dat hij een mens was die rond moest gaan. Alsof hij Adam was. Dat was een vernedering. Alsof hij de rebel tegen zijn vader was. Hij had geen schijnlichaam. Hij werd ons in alles gelijk. Uitgenomen de zonde. Hij kwam op de wereld zoals wij allemaal gegaan zijn. Hij is ook door de engte gegaan en een kind heeft het dan benauwd. Hij werd geboren. Alleen zijn wiegje was niet zoals het onze. Gelegd in een voerbak van de beesten, zo klein wilde hij worden. En hij groeide op. Hij kreeg tandjes. Hij maakte alle groeiprocessen door. Ja, iemand vindt het misschien vreemd dat ik het zo zeg. Maar u wilt toch net als de doceten een ander soort mens creëren. Hij heeft tandjes gekregen. Pijn gehad. Hij heeft alle, van kleuter en peuter en puber, al de stadia doorleefd. Hij kende alle emoties. Van blij zijn. Van verdrietig zijn. Van honger. Moe zijn. Eigenlijk niet meer kunnen. Zo zat hij toch bij die put. Toen die Samaritaanse vrouw kwam. Hij is niet eens meegegaan naar de winkel. Hij was zo moe. Hij zat daar. Dus als hij zo moe bent. Kun je tegen hem vertellen. Hij weet wat het is. Hij weet van alle dingen. Ook van angst. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Je kunt bang geweest zijn, psychisch, geestelijk. Maar ik ben nog nooit zo bang geweest als Jezus. Die was zo bang dat er geen zweet uit de poriën kwam, maar het bloed naar buiten geperst werd. In stolsels, tromboi staat er in het Grieks. Maar zonde, zonde, dat is het verschil. Hij kon vragen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij bewaarde het beeld van de vader toen die puber was. Toen zeurde hij niet, want ik kan weer mee naar de kerk. Maar hij zei, weet u niet dat ik moet bezig zijn in de dingen van mijn vader? Dat is Christus. In de woestijn, toen hij zo vreselijk honger had en moe was, hield hij zich vast aan het woord van zijn vader. Vandaar dat Jesaja 53 mag getuigen dat er geen onrecht door hem gedaan is en geen bedrog in zijn mond geweest is. En deze Christus is ook waarachtig God. Daarom kon hij zeggen tegen die kreupelen waar broeder Bogart over preekte, uw zonden zijn u vergeven. Daarom wist hij wat in de mensen was, wat ze overlegden in hun hart. Maar daardoor kon hij ook de opdracht vervullen. en de beker leeg drinken. Tot de laatste druppel, totdat hij uitriep: het is volbracht. Hij heeft het zelf gezegd voor het Sanhedrin. Dat is een doodsvonnis geweest. Ik ben de Zoon van God. Wat een wonder, mensen. Wat een eeuwig wonder. Wij hadden nooit iemand kunnen voorstellen. En nou zorgt God voor wat niet mogelijk is. En waar blijkt nou die verlossing uit? Dat die man, die christen, die antwoord mag geven. Onze Heer Jezus Christus zegt. Onze Heer Jezus. Die middelaar zegt hij. Hij zegt niet mijn, alsof die alleen van mij zou zijn. Maar met alle gelovigen, onze. Die middelaar die voldoet aan al de eisen van Gods recht, is de onze. Wat een zegen we dat mogen zeggen, mensen, want daar gaat het om. Want je kunt van alles zeggen, nou ik heb wel eens hoop dat het goed met me komt en ik geloof wel eens dit of ik geloof wel eens dat. Kun je allemaal mee bedriegen. Is hij de onze? Nou, wat is dat een wonder? Dat mag ik zeggen in het geloof. Want wie is dan de onze? Nou, niet die aardige adviseur die je advies geeft en je moet het zelf doen. Nee, de onze is die volkomen zaligmaker die de volkomen gerechtigheid verworven heeft en het aan ons geeft. In hem is alles wat wij door de zondeval zijn kwijtgeraakt. Vandaar dat ook Paulus zegt, van God geworden tot ware kennis, gerechtigheid, heiligheid en een volkomen verlossing. Dat is allemaal in Christus. Ook je heiliging hoor. Ook na de verlossing hoef je niet zelf te tobben om het te verdienen. Dat is in hem. Je hoeft niet je best te doen om vast te houden om in de hemel te komen. Die volkomen verlossing heeft hij verworven. Het is in Christus. En in Christus is het onze. Ja, zegt Paulus. Zou God ons dan met hem niet alle dingen schenken als hij zijn zoon geeft? Vandaar volkomen verlossing. Als je hem hebt, heb je niks meer nodig. Je verlangt wel meer te kennen. Dat is wat anders. Maar buiten hem heb je niks meer nodig ter aanvulling. God heeft zelf voor alles gezorgd. Maar voor wie is dat nou? Wie mogen nu zeggen die ons van God geschonken is? Dat komt in de volgende vraag aan de orde straks. Het zijn zij die door een waar geloof Christus zijn ingelijfd. En al zijn weldaden deelachtig worden. Zonder dit persoonlijk geloof hebben we geen deel aan deze redder. Dat kun je ook niet zeggen onze Heer Jezus Christus. En dan zal het vreselijk zijn, dan zal die aan het einde, als we de ogen dicht doen, zeggen, ik ken je niet. Dat is dan grijpend. Is die er dan niet voor je? Ja, zo hebben we sommigen het opgelost. Hij is er alleen voor de uitverkorenen, een grote leugen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij is de zaligmaker van de wereld. Hij heeft aan de wereld zijn enige geboren zoon geschonken. Maar dan gaat er een komma op dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Het is vanmiddag ook dat de Heer Jezus komt. En of u het nou ziet of niet, of u nou in uw bank grimmig op me bent of niet. Hij komt met zijn zoon de banken door, stuk voor stuk. Kus mijn zoon, opdat hij niet toorne. En ge op de weg vergaat, u hebt een zaligmaker, stuk voor stuk. U hebt een zaligmaker. En als u verloren gaat, is het omdat u hem niet gekust hebt. En dan ga ik met mijn vinger door, u hebt een zaligmaker, u hebt een zaligmaker. U hebt een zaligmaker, u hebt een verlosser. Jij hebt een verlosser, jij hebt een verlosser, u. Jij, u. Een verlosser. Die zegt me zo, mijn dochter, geef mij uw hart. Die op het kloofhuttenfeest zegt, indien er iemand dorst heeft, die komen tot mij en die wil drinken het water des levens om niet. Alleen als je niet gelooft, als je het hoort en je gaat weer verder met je eigen godsdienst, heb je hem veracht en ga je verloren omdat je voor de tweede keer de liefde van God hebt afgewezen. Proeft u het? God biedt zijn Christus aan een ieder. En vanuit die aanbieding mag ik tegen u allemaal zeggen, u hebt een zaligmaker die u redden wil. Maar het is alleen door het geloof, en dat wil hij zelf nog meebrengen, hoor. Gave God. Alleen zo wordt hij de ons en wij de zijne. En zo zitten we bij die laatste vraag een enkel woord. Om hem te kennen, moet hij gezocht worden in het woord. Want er is nog één vraag, vraag 19, waaruit weet u dat? Nou, dat is een hele goede vraag, altijd een goede vraag. Hoe komt u eraan? Hoe weet u dat? Waar staat dat? Nou, lees antwoord 19 uit het heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offers en de andere ceremoniën van de wet heeft laten voorafbeelden. En ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Wat we net gehad hebben weten we alleen maar door het heilige evangelie. Dat is de kern. Let eens op. U kunt dus nooit antwoorden. Sommigen antwoorden dat wel en daarom blijven ze ook altijd hangen. Ik wil het weten uit mijn gevoel. Of ik wil het weten uit mijn verder komen. Waaruit weet je dat? Uit het heilige evangelie. Dat is het antwoord van het geloof. Alleen door het woord. En door het geloof hoor je het in de kerk. Het is voor mij. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dan ga je zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Alleen dat evangelie kan een bange ziel rust schenken. De wet van God moet mij veroordelen. Er zijn sommige teksten in de Bijbel, daar kun je alleen maar bang van worden als God. Met Kaïn en zo. Die maken me bevreesd en dat is ook nuttig en nodig. Maar het evangelie openbaart mij die enige middelaar zaligmaker. En van dat evangelie worden nog een paar dingen gezegd. Let eens op welk wat wordt ervan gezegd. Heeft geopenbaard. Laten verkondigen. Laten voorafbeelden. Ten laatste vervuld. Wie is dat onderwerp, jongens? Dat is God. Het is allemaal uit God. Er zit geen fluit van ons bij. Het is alles uit God. Het is door God. Het is uit God. En het is tot God. En dat geldt nou ook van die openbaring van de enige middelaar. Wanneer heeft God hem geopenbaard? Dan heeft God nog geen 10 dagen mee gewacht. In de moederbelofte direct bij de zondeval. Ik zal vijandschap zetten. Tussen uw slang, duivel. En deze vrouw tussen uw zaad en haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de versenen vermorzelen. Let eens op, God heeft gezegd. Niet als Adam en Eva zich bekeren, dan kun je bang worden. Nee, ik zal. Het is helemaal bij God vandaan. En die middelaar is mens. Zijn versenen worden door de Satan vermorseld. Dat kan alleen bij een mens. En tegelijk brengt hij de Satan grote schade toe. Hij vermorselt zijn kop. En dat kan alleen God. Ik zal. Ziet u dat daar het evangelie al klinkt? En wat hebben dan die offerwetten? De grote verzoendag. Hem uitgebeeld. Wat hebben de patriarchen en de profeten hem verkondigd? Jacob heeft het gezegd. Juda, gij zijt het. Uit u zal er voortkomen die een eerste zal zijn in Israël. Wat heeft David gezien? Wat heeft Jesaja verkondigd? En tenslotte heeft God zelf die moederbelofte en al die beloften die er geweest zijn vervuld in de Messias. Jezus Christus. Er zou ik veel voorbeelden van kunnen, maar het is, ik laat het rusten. Ik pas het nou toe. Hij wordt u allen aangeboden. En ik leg hem, nee, ik zeg het verkeerd, de Vader legt hem aan het hart. Dat heeft hij gezegd bij de doop in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon in welke al mijn welbehagen is. Hoort hem. Hoort hem. De Vader geeft het bevel, kus de zoon. Neem hem nou eens aan uit de handen van de Vader. Is dat geen gestolen Jezus? Mensen, kun je stelen als je wat wordt aangeboden. Om dan met hem tot de Vader terug te keren. O Vader, zie mij aan. Mijn zaligmaker. Omhels hem als Gods geschenk. Opdat u niet met een zaligmaker die u moet veroordelen. U hebt niet gewild dat ik koning over je zijn zou. Verloren te gaan. En u, Christus ontmoet hebt in het woord en misschien hem toen hebt aangenomen, maar misschien wordt aangevochten door de boze, je bent een huichelaar, je hebt hem gestolen, stuur die duivel maar naar God toe om het aan God te vragen of je stelen kunt wat je uit zijn handen op zijn bevel hebt aangenomen en gekust. Schuil in zijn woord. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. Dan ga je zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. En mag je het zeggen misschien eerst heel zachtjes in je auto of op je slaapkamer. Maar dan ook daardoor geoefend steeds luider. Onze Heere Jezus Christus. Zegt u amen? Amen. 65, het tweede vers, een stroom van ongerechtigheid had de overhand op mij. 65, het tweede vers. Danken en bidden. O lieve Heere, wat een wonder. Als die enige naam die onder de hemel gegeven is, er is geen tweede. Waardoor we moeten zalig worden verkondigd wordt. Wat is dan een wonder? Dan komen we binnen met onze ellendigheid bij ons. Een stroom van ongerechtigheden de overhand op mij. En we eindigen in het wonder van de verkiezing. Waarom ik? Het is door u alleen. Heren, u hebt de zaligmaker ons allen weer voor ogen gesteld. Wat zou het wezen ons leven lang in de kerk en nog nooit hem snikkend aan de voeten gevallen. Wat zal die Canaanese vrouw, die Canaanitische vrouw in de dag des oordeels tegen ons getuigen. Zij ging als een hondje aan zijn voeten liggen dat hij niet om erheen kon. En ze riep u aan. En ze pakte u vast in uw eigen woord. O, mag dat de vrucht zijn. Om die zaligmaker uit uw handen aan te nemen. En dan niet met hem de God op te gaan. Maar met hem tot u terug te keren. Zie mij aan. In uw lieve zoon, om het dan te weten, gezegende van de Vader is het welbehagen van de Vader, uw lieden niet voor een momentje, maar voor eeuwig, het koninkrijk te geven, halleluja, uw naam zij geprezen. Ga mee naar huis, geef een goede zondagavond, wees met onze kinderen uit Teugen en Apeldoorn, die nu vakantie hebben. In Zwolle nog een weekje langer. Mogen onze kinderen genieten van het weer. Bewaar ze voor de zonde. Bewaar ze voor de gevaren. En leid ze tot u. Trek ze. Heren. Al hebben ze niet alles begrepen. Veel konden ze toch wel begrijpen. Dat ze verstaan hebben. De Heer Jezus wil mijn zaligmaker zijn. Wees met degene die er een paar dagen uit mogen gaan. Bewaar en mag het tot zegen zijn voor lichaam en ziel. En gedenk ons als we het werk mogen verrichten. Ga mee naar de begrafenis. Geef alles wat nodig is. Om Jezus wil uit genade. Amen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, bij wie gebeurd is wat niet kon. 32, het eerste vers.
Thank you.
ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.